Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad iedereen hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten we van harte welkom. Proponent McDaniel uit Nieuw-Lekkerland zal vanmorgen het woord van God bedienen. De zieke. De heer Gerard Fox is afgelopen donderdag na een geslaagde operatie weer thuisgekomen. Mevrouw Gijsje Procé krijgt komende dinsdag haar tweede chemokuur. In verband met Koningsdag, dodenherdenking en bevrijdingsdag zingen we na de zegenbeden van het Wilhelmus de coupletten 1 en 6. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. De maandelijkse extra collecte is ook bestemd voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. De andere bus is in april bestemd voor het Bijbelvertaalwerk van Paulus Jan en Antje Kieviet. We zingen nu als voorzang Psalm 73, vers 12 en 13. En de kerkraad wens u al een gezegende dienst.
Gemeente, allereerst een bericht van overlijden. Zondag 20 april 2025 overleed op de leeftijd van 80 jaar ons gemeentelid Roelof Martinus Theeuwen. Echtgenoot van Marie Theeuwen de Jong. De herdenkingsbijeenkomst vindt plaats op DV maandag 28 april om 14:30 al hier in de Grote Kerk. En aansluitend zal er rond 15 uur de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats Oude Torenhof. We gedenken de heer Theeuwen in een moment van stilte en zingen daarna Psalm 121, versen 1 en 4 in de berijming van Weerklank. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, zingen we Psalm 27 vers 2, al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet, want ik vertrouw op de Heere. Nou, een psalmvers waarin ook het verlangen klinkt om in Gods huis te zijn. Dat ik zolang mij het levenslicht bescheen in 's Heere huis mocht wonen hier beneden. Nou, wij zijn hier in Gods huis. Psalm 27 vers 2. Het thema voor de preek van morgen is dient de Heere. Hoe doe je dat? Luister dan naar de wet van God die we met elkaar gaan lezen. Kun je dat? De Heere dienen, echt? Nou, luister dan naar diezelfde wet. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. De Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Heer uw Vader, en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. En laten we dan met elkaar zingen Psalm 100, het eerste vers, dient God met blijdschap. Psalm 100, vers 1. Laten we dan bidden. Heere, we zijn hier samengekomen in uw huis. Of u laat thuis of op een andere plaats meeluisteren, meekijken. Heere, we danken u daarvoor. Want te midden van alles wat er in deze wereld gebeurt, ver weg en dichtbij, blijkt dat u doorgaat met uw werk ook in ons midden. U laat horen wat u ons te zeggen hebt. Heere, laat dat gebeuren. Laten we horen wie u bent, Heere. En wat u van ons vraagt, wat u van ons eist, u vraagt van ons om u te dienen. Heere, laat dat ons leven zijn, laat dat ons leven worden. Laat dat ook dat zijn waar het ons deze dag om gaat, u dienen. Heere, wees in ons midden met uw Heilige Geest, bid u. Dat uw woord verkondigd wordt, dat we uw stem horen tot in onze harten. We hebben uw woord gelezen, Heere, uw heilige wet. En dan weten we eigenlijk al wat dat dienen van uw inhoud. U liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. En Heere, beter dan dat we het zelf weten, kent u de praktijk van ons leven. Wie of wat we lief hebben, wat ons nou werkelijk om u te doen gaat, om u te doen is. Heere, laat het ons zien met uw heilige wet wie wij zijn in uw ogen. En doe ons dan onze ogen richten op u, o Heere Jezus. U hebt gehangen aan het kruis van Golgotha, u in het midden. U bent gestorven, u bent begraven. U bent opgestaan en opgevaren naar de hemel. En u zit aan de rechterhand van uw Vader. En u is nou werkelijk gegeven alle macht in hemel en op aarde. Heere, u bent almachtig en daarom kunnen we het van u verwachten. Komen we met onze zwakheid en met onze zonden en met ons gebrek tot u en vragen u, Heere, maakt u het toch anders, bekeert u ons voor het eerst of opnieuw en geeft u dan dat leven voor uw heilig aangezicht. Helpt u, Heere, Ook hem die te spreken heeft, uw woord zo mag klinken en dan bidden we u voor zieken. Voor mevrouw Procé, heren, weest u haar nabij. Helpt u. Ook daarin bent u almachtig en gaat u uw wegen, doe ons achter u aangaan, heren, en het van u verwachten. Ook de heer Fox die ziek is, helpt u ook hem. Heb u in alles nodig, heren. Dat blijkt toch telkens weer. En van wie kunnen we het beter verwachten dan van u, die mild geeft en niet verwijt. U die almachtig bent, heren, gedenkt u in rouw de familie Theuwen. U weet wat ook zij nodig hebben. Deze periode. Als er morgen de begrafenis is, heren, weest u in hen, ook in hun midden. Geeft u dat ook daarin gezien wordt op u. U de Heere. Bidden u voor ons land en voor ons volk. We bidden u voor deze wereld in nood. Heere, dat er toch gevraagd wordt naar u en naar uw sterkte. Dat u gezocht wordt. Bidden u voor de koning die vandaag jarig is. Met zijn vrouw, met het gezin. Denken ook aan prinses Beatrix, heren. Geeft u ook hen wat nodig is. Waar het deze morgen om gaat, het dienen van u. En heb dank voor uw sparende en bewarende hand. Heren, we hebben u veel te vragen. We hebben u niets te bieden. We kunnen het alleen maar verwachten van u, o Heere Jezus. Van uw Heilige Geest. Wees in ons midden, bidden we u nogmaals om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we dan als inleiding op de preek zingen van Psalm 143, de versen 10 en 11. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En ook het 11e vers. Laat uw gunst mij niet begeven, mij niet verlaten. De versen 10 en 11 van de 143e psalm. maar eerlijk zeggen, dan zou ik toch bijna het lezen vergeten hebben. Nou, we lezen twee gedeelten uit het Nieuwe Testament. En het eerste gedeelte dat we lezen, dat is de gelijkenis van de verloren zoon. Lucas 15, de verzen 11 tot en met 32. Lucas 15, we beginnen te lezen bij vers 11. En hij, en dat is dan de Heer Jezus, zei: een zeker mens had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde naar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. De zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven: haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan. Geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. Breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon, die was op de akker, en toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem: uw broer is gekomen. Uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader: zie, ik dien u nu al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Maar hij zei tegen hem: kind, je bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. We zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En dan lezen we uit Romeinen 12, de brief van Paulus aan de Romeinen, vanaf vers 9. Romeinen 12, de eerste brief naar de Handelingen, vanaf vers 9. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade, houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn. Huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen. Houd u bij het nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toren, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover dan alsnog het lezen van het woord van God. Nou gemeente, de tekst voor de preek van vanmorgen zijn dus te vinden in het schriftgedeelte dat we zojuist als laatste hebben gelezen. Romeinen 12 vers 11b, daarover gaat het dan in het bijzonder, daar loopt het op uit, dient de Heere. Dat is dan ook dus het thema voor de preek. Dien de Heere. Nou, de Romeinenbrief is een denk ik bekende brief in kerkelijk Nederland, in protestants Nederland. Er komen allerlei onderwerpen, verschillende onderwerpen, belangrijke onderwerpen aan de orde. En misschien is het hoofdthema, of nou misschien het hoofdthema, dat kun je wel noemen, dat is dat uit genade zalig worden. Nou, een bekende klanken, uit genade zalig worden. Een goddeloze die wordt om niet, die wordt gratis, om niets van zichzelf gerechtvaardigd. Een zondaar wordt rechtvaardig voor de hoge heilige God, alsof je geen zonde hebt gedaan. En dat is niet alleen de leer van Paulus. Dat is niet alleen zijn theorie. Dat heeft hij niet alleen van de Heilige Geest op moeten schrijven, maar dat heeft hij ook zelf meegemaakt. Dat weten ook de jongens en meisjes wel, denk ik. Dat Paulus op weg was naar Damascus om daar de gemeente van Jezus te vervolgen. Hij was op pad, ten diepste als vijand van Christus. En toen is hij daar op de weg neergeworpen. Letterlijk. Maar ook figuurlijk heel laag terechtgekomen. Maar hij is ook weer letterlijk en figuurlijk opgericht, overeind geholpen. Hij heeft vrijspraak gekregen van God. Uit genade. Hij heeft daar niets voor hoeven doen. Hij heeft er niet eens om gebeden. En toch is God hem verschenen en heeft God hem dat gegeven. Paulus is gered, enkel, zoals we dan wel zingen, om des middelaars bloed. Op grond van het offer dat de Heer Jezus heeft gebracht, we hebben het pas weer allemaal herdacht, is zijn schuld vergeven en zijn zonde bedekt om wat de Heer Jezus voor hem heeft gedaan. Dat is beslissend. Dan weten we, dat heeft ook Luther meegemaakt. De rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof. Daar heeft Luther geen aflaat voor hoeven kopen. Nou, ik noemde Paulus, ik noemde Luther en zo is dat doorgegaan, want dit is geen beetje kerkgeschiedenis. Zo gaat het toch in het leven van Gods kinderen tot op de dag van vandaag, dat je zonden vergeven worden, dat je rechtvaardig wordt voor God om Jezus wil. Dat is toch het wonder van de kerk. Hij reinigt enkel en alleen om wat hij heeft gedaan. Nou ja, enkel en alleen. We hebben het herdacht. Het heeft zijn bloed gekost. Het heeft zijn leven gekost. Alsof dat niks is. Maar hij heeft het gedaan. Hij heeft voor zondaren willen sterven. Nou, dat is dus het belangrijkste thema van de Romeinenbrief. En dan komt er nog veel meer aan de orde. Het gaat daar niet alleen over de hoe word je nou rechtvaardig voor God, door geloof en bekering. Maar ook over hoe leef je met God. Hoe word je heilig gemaakt. Hoe leef je heilig met God. En het gaat in de Romeinenbrief ook over Israël en over de overheid. Dat je die moet eren en dat je belasting moet betalen, om het maar concreet te maken. En als we dan komen bij ons tekstgedeelte, dat wat we met elkaar lezen, dan maakt dat onderdeel uit van een gedeelte van hoofdstuk 12 tot in hoofdstuk 15. En dat wordt dan wel genoemd een vermanend gedeelte. En vermaningen, dat heeft dan hier iets te maken met, niet van nou dit mag niet en dat mag niet, maar vermaningen zijn hier meer aansporingen tot het goede. Dat komt er aan de orde. Het dagelijkse leven. Het leven van de man en vrouw, van de jongen en meisje die tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus. Nou, en een van die vermaningen, daarover gaat het dus vanmorgen in het bijzonder. Vers 11b, en dat is dan ook wat ik in het eerste punt in het bijzonder wil duidelijk maken, de Heere dienen. Eerste punt, de Heere dienen. Tweede punt, voor hem leven. En het derde punt, met hem leven voor je naaste. Dus de Heere dienen. Voor hem leven en met hem voor je naaste leven. Nou, waarom begin ik met dat de Heere dienen? Waarom licht ik dat er nou uit al die vermaningen? Omdat, zeg ik maar vanmorgen, dat is de basis, dat is het uitgangspunt van dat leven met hem en met je naaste. Je kunt alleen maar met de Heere leven door hem te dienen. En wat is dat nou? Wat is nou de Heere dienen? Want ook dat is zo'n woord uit de kerk. Ja, de Heere dienen, maar concreet. Nou, daar gebruik ik een voorbeeld voor. Of daar is eigenlijk al een voorbeeld voor gebruikt. Ook voor de jongens en meisjes. Dat is dat voorbeeld van de verloren zoon. Nou, dat is een bekende geschiedenis, de Heere dienen. Nou, dat heeft die jongen niet gedaan. Althans, daar leek het natuurlijk helemaal niet op. En dan die oudste zoon. Diende die nou de Heere? Die leek een netter leven te leiden. En die zegt dat ook zelf. Die zegt dat tegen die vader. Zo trek ik die gelijkenis dan maar door. Ik dien u nu al zoveel jaar. Maar gemeente, dan weten we toch met elkaar dat dienen van die oudste zoon, zoals dat in die gelijkenis naar voren komt, dat heeft toch niet iets van spontaans. Dat heeft niet iets van uit liefde. Dat is niet iets dat hij met zijn hart heeft gedaan, waar hij altijd zin in heeft gehad. Hij zegt het ook, ik heb er nou nog nooit iets extra's voor gekregen. Ik heb altijd zo mijn best gedaan en het heeft me nooit echt iets opgeleverd. En dan dat broertje, dat komt terug. Hij heeft er alles doorgebracht met hoeren en al. En dan is hij weer welkom. Dat is het verwijt van die oudste zoon. Lijkt een beetje op die andere gelijkenis van die arbeiders uit de wijngaard. Sommigen hebben de hele dag gewerkt. Anderen zijn pas heel laat begonnen. En als het dan op uitbetalen aankomt, dan blijken ze allemaal evenveel te krijgen. En die vroegstarters die murmureren dan, die zeggen, ja, dat is toch niet eerlijk. Wij hebben keihard gewerkt en wij krijgen net zoveel als die anderen die er op het laatste moment bijgekomen zijn. Wij hebben zo hard gediend, wij hebben zo ons best gedaan. Nou gemeente, dat dienen, dat is dus niet het dienen van wat Paulus bedoelt. Dat blijkt ook daaruit dat die oudste zoon eigenlijk gewoon jaloers is. En dat geldt ook voor die mensen die zo hard gewerkt hebben. Dienen. Niet omdat het moet. Maar met heel je hart en met heel je leven uit liefde. Dan vraag ik vanmorgen ook hier maar. Dien jij de Heeren? En u? Ik dien u nu al zo vele jaren. Ik doe zo mijn best. Maar ondertussen ontbreekt de liefde van het hart. Ondertussen dien ik om ermee te verdienen. Het kan zomaar zijn dat ik dien om er beter van te worden, om te denken zo in de hemel te komen. Je dient God toch niet als je het een ander niet gunt? Dienen uit liefde, dienen met je hart. En dan blijkt later uit ons tekstgedeelte ook nog dat te maken heeft ook met de rest van je leven. Dat leidt tot duidelijke keuzes die je maakt. Het is de Heer Jezus zelf die zegt, je kunt niet twee heren dienen. Het is niet God dienen en de mammon. Je kunt niet op een koordje gooien en denken, nou ja, zondags wat de Heeren dienen. Door de weeks. God of de mammon. Je dient of God of je dient het geld. Je dient God of je werk. Het kan ook zomaar het belangrijkste in mijn leven zijn of de lol. Je weekend, je feestjes, je drankjes, alles opnoemen. Dat zal voor iedereen anders liggen. Of God dienen, of welke keuze moet jij maken? U, ik. Dien nou de Heere, zegt Paulus, en ik zeg hem dat na, dien de Heere. Want er is geen beter leven dan hem dienen. Dan kan er nog van alles zijn en dan kan er van alles gebeuren, maar dan heb je vastheid in je leven. Dan weet je je gedragen. Dan weet je je van je zonden en van je ongerechtigheid verlost. Dan weet je waar je levensdoel ligt, wat uiteindelijk je levensbestemming zal zijn. Niet alleen als je oud bent, maar ook jullie jongens. Je zult er geen spijt van krijgen, echt niet. Kijk, die verloren zoon kreeg dat wel van dat vrolijke leventje zogenaamd. Die kwam niet vrolijk thuis van dat avontuur. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Dat is zijn belijdenis. Daar is hij achtergekomen. En daarom is hij liever thuis als knechtje dan toch dat leuke leventje ver bij vader vandaan. Want dan blijkt zomaar in die gelijkenis, als je geld op is, dan ben je niet meer in trek. Dan is je populariteit weg. Dan kijken ze weer naar een ander. De Heere dienen. Hoe kom je nou zo ver? Er net zoiets gebeuren als met Paulus op die weg naar Damascus. Een lichtflits, waardoor het je zomaar ineens duidelijk wordt. Een stem uit de hemel. Maakt dat het je duidelijk? Nou, dan zeg ik je vanmorgen, daar kan je lang op wachten. Wat dan wel? Nou, net als die jongen in dat verre vreemde land, tot jezelf komen. Je realiseren hoe het er nou werkelijk met je voor staat. Dat een leven buiten God en zonder Christus eigenlijk geen leven is, met alles wat het dan misschien lijkt. Nodig is dat de Heilige Geest je dat laat zien. Daarom klinkt ook hier iedere zondagochtend de wet van God als een soort spiegel. Kijk er nou eens in en vergelijk je. Dien ik God? En dan is er nog meer nodig. Dan is er ook nodig dat die volgende stap gezet wordt, net als die verloren zoon. Ik zal opstaan en naar de vader gaan. Hij bleef niet zitten waar hij zit en verroerde zich niet. Hij ging naar zijn vader. Wat is er nodig? Bekering. Van nature heb ik hele andere belangstellingen. Ben ik, laat ik het maar zwart-wit zeggen, zoals Adam en Eva, hecht ik meer waarde aan de woorden van de duivel dan aan het leven van God. En nogmaals, dat kan op een hele goddeloze manier gebeuren. Dat gebeurde bij die verloren zoon. Maar ook die oudste broer, netjes en vroom, Paulus. Als het dan anders wordt in je leven, als je opgestaan bent en aan de vader bent gegaan, dan ga je de Heere dienen met heel je hart en met heel je leven. Niet omdat het moet of omdat je vader en moeder het willen. Dan gaat het alles vanzelf. In alle lek en gebrek. Dan leef je het leven van de heiligmaking. Om het automatisch te zeggen, dan is het hiervoor is het wel nodig dat je rechtvaardig gemaakt bent, tot geloof en bekering gekomen bent. Dat is het. Want netjes leven zonder geloof, dat is, nou ja, nogmaals, dat is dat leven van die oudste broer. Wat is dat nou, de Heere dienen? Nou, ik heb daar geprobeerd wat van te zeggen. En ik kan me zomaar voorstellen dat het echt nog niet helemaal duidelijk is. En dat het helemaal nog niet zo concreet is. Daarom gaan we dan ook naar ons volgende punt. Naar dat tweede punt. Waarin het dan verder uitgewerkt wordt, dat dienen van de Heere, dat is voor hem leven. Ik noemde al die vermaningen die Paulus daar allemaal beschrijft. Eerst zijn ze ook bijvoorbeeld aan ambtsdragers gericht, maar vanaf vers 9 gaat het over iedereen. Zoals de geboden van God voor alle mensen gelden, zo gelden eigenlijk die vermaningen ook voor iedereen. Maar in het bijzonder dan natuurlijk voor de kinderen van God. Die vermaningen hebben ook te maken met de vruchten van de geest. En die vruchten die komen niet voort uit je eigen akker. Dat zijn de vruchten die de geest in je hart en in je leven uitwerkt. Die komen bij hem vandaan. Maar die bloeien in je leven. En dan die aansporingen, die vermaningen. Nou, als je het zou bekijken, dan zie je dat die allerlei verschillende, ja, laat ik het zo zeggen, verschillende vormen hebben, laat ik het zo zeggen. Soms zijn het geboden, staat het er in de gebiedende wijs. Soms zijn het meer constateringen. En als je het zo met elkaar, als je het met elkaar leest en als je het vandaag nog eens thuis ook doorleest, dan komt het niet echt helemaal geordend over. En toch heeft de Heilige Geest het zo Paulus laten opschrijven. En in dat tweede punt wil ik dan die vermaning met name naar voren brengen die te maken hebben met het leven met de Heere. Het derde punt komt dan aan de orde, de vermaningen die te maken hebben met het leven met je naaste. Nou, dat is niet precies met een schaartje te knippen, dat zal ook wel weer blijken. Maar in dat negende vers gaat het over liefde. Daar begint Paulus mee. Dat de liefde ongeveinsd moet zijn. Heb een afkeer van het kwade, houd vast aan het goede. Het leven met de Heere, maar ook het leven met de naaste heeft dus te maken met liefde, zoals we zondags nog wel eens de samenvatting horen. Liefhebben de Heer uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. En de naaste als jezelf. Liefde. Daarover schrijft ook Paulus aan de Romeinen. Zoals hij daar ook over schrijft aan de Korinthe in dat bekende hoofdstuk. Als hij dan ook noemt geloof, hoop en liefde. En het belangrijkste is die dan zegt hij, is de liefde. Dat gaat boven alles uit. En die noemt hij hier ook als eerste. Ik las ergens die zei die liefde die geeft aan al dat andere gloed. En waarde, daardoor gaat het leven. Zijn het levende aansporingen. Aansporingen die met liefde te maken hebben. En dan schrijft Paulus hier, ik weet niet of u dat opgevallen is, over een ongeveinsde, over een oprechte liefde. Op een of andere manier blijkt dat dus te kunnen, dat er dus ook onoprechte, dat er geveinsde liefde is. Ja, ik weet niet wat uw ervaringen in het leven zijn, maar dat is er. Iemand kan doen alsof hij je lief heeft, en terwijl hij er hele andere bedoelingen mee heeft, er kunnen spelletjes gespeeld worden. Ook in de relaties, ook in het seksuele wordt er wel gesproken over liefde, terwijl dat veel meer te maken heeft met je lustenbod vieren. Nou, daarover heeft Paulus het hier dus niet. Het gaat hem over de ongeveinsde liefde. Dat is zijn uitgangspunt. Een oprechte liefde tot de Heere en zijn dienst. En of je iemand lief hebt, dat weet je toch wel. En daarom weet je toch wel of je de Heere lief hebt boven alles. En zegt Paulus, heb een afkeer van het boze, van het kwade. Verafschuw de zonde. Om zonde kun je niet lachen. Ik merk dat wel eens op catechisatie. Dan gaat het over drank en weet ik wat allemaal. En dat, Ja, als er iemand dronken is, nou, daar kan je om lachen. Ja, en toch niet. Om de zonde kun je niet lachen. En er zijn vreselijke zonden. Alles wat de Heere verdriet doet, en dat kun je niet verdragen. Al hoef je de zondaar niet te haten, het omgekeerde, daar zullen we nog meer van horen. De zonde haten, de zondaar liefhebben. Heb een afkeer van het kwade. En het positieve, hou het goede vast, hang dat aan. Letterlijk aangekleefd, het is er onlosmakelijk mee verbonden. Meer van die vermaningen die met de Heere te maken hebben, het 12e vers. Daar komen dan 3 ingrediënten, noem ik het maar, van het christelijke leven. Verblijden in de hoop. Geduldig zijn in de verdrukking. Volharden in het gebed. Je verheugen in de hoop die je mag hebben, in de hoop op God, in de hoop op het toekomende leven. Standvastig zijn als het tegenloopt. Onophoudelijk bidden. Hoe weet je nou of je een christelijk leven hebt, of je de Heere dient? Je verblijdt je in de hoop. Je bent geduldig in verdrukking, je volhardt in het gebed. Ik bedoel het niet plat, maar hutspot zonder wortelen is geen hutspot en soep zonder kip is geen kippensoep. En zo weet je, als je niet bidt, ben ik geen christen. Wat is het dienen van de Heere? Concreet een antwoord. Verblijden, hopen, geduldig zijn, bidden, liefhebben, een afkeer van het kwade en vasthouden aan het goede. En in vers 11 staat er dan als het ware nog eens een streep onder. Wees nou vurig van geest, laat je aanvuren door de geest en wees niet traag, wees niet lui, wees niet lauw. En dan tenslotte ons derde punt. Wat betekent dat dienen van de Heere nou in het leven met je naasten? Nou, ook dat werkt, Paulus werkt dat uit. Gebruikt hij nog een keer het beeld van de liefde. Elkaar hartelijk liefhebben met broederlijke liefde. Elkaar voorgaan in eerbetoon, de een de ander voorgaande. Dus dan heeft dat weer te maken met de liefde tussen mensen onderling. Een broederlijke liefde. De ander hoger achten dan jezelf. Een toontje lager zingen over je eigen prestaties en over je eigen zijn en je eigen verlangens en wil. Door ootmoedigheid, schrijft Paulus aan de Filippenzen, de ander uitnemender, meer achten te zijn dan dat je zelf bent. En snap je, daarom gaat het toch in de kerk nog wel eens om bekering. Daar heb je echt een ander hart en een ander leven voor nodig. Om nou niet alleen te buigen voor God. Maar ook te kunnen buigen voor je naaste. En dat blijkt dan verder ook, dat komt ook. En niet alleen de naaste die je lief hebt en die het goede met je voor heeft. Maar ook te kunnen buigen voor naaste. Die het helemaal niet zo goed met je bedoelen en dan toch de minste kunnen zijn. Elkaar voorgaan in eerbetoon. liefhebben van je naast. En wie is dan de naaste? Dat is natuurlijk ook zo'n vraag uit de Bijbel. Nou, vanmorgen zeg ik dan maar heel simpel. Wie is je naaste nou niet? En dan gaat het in het verdere van het schriftgedeelte dat we met elkaar gelezen hebben, gaat dat nog steeds door. Dat je gastvrij bent. Herbergzaam. Omziet naar de ander, iets voor hem wil betekenen. Voor de vreemdeling. Het gaat zelfs zover dat Paulus zegt: je verzegen nou degene die je vervloeken. Het is toch de totaal omgekeerde wereld. Zegenen die je vervloekt. Zoals de Heer Jezus dat ook zelf heeft gezegd. Heb uw vijanden lief. Zegen die je vervloeken. Nou, als ik uitgescholden word, wat komt er dan in mijn hart naar boven? Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Verblijdt u met de blijden. Vers 13. Huilt met degene die huilen. Leef mee met elkaar. Wees eensgezind. Vers 16. Weer die onderlinge liefde. Wees nederig. Buig niet alleen voor de Heere. Maar buig ook voor elkaar. Zo werkt God. Wreek jezelf niet. Nou, ik kan me voorstellen dat het u inmiddels duizelt. Het ene vermaning, de ene aansporing volgt op de andere. En op deze manier kom je er toch achter dat je leven niet klopt. Je eigen leven zoals je van jezelf bent. Daar heb je echt niet alleen de wet van God voor nodig. Dat blijkt ook uit de brieven van Paulus. En je zou zomaar kunnen denken, wie is nou tot deze dingen bekwaam? Wie kan dat nou? Wie kan nou al die aansporingen in de praktijk brengen? Wie kan er nou zo leven? En natuurlijk kan ik dat als ik me er wat makkelijk van afmaak. Ja. Maar als ik het nou eens echt... En gemeente, dan zeg ik het vanmorgen ook nog maar even zo. Dit is geen soort vragenrubriek in een magazine of geen column die Paulus schrijft. Van, oh, dat is ook interessant. Dat zou wel. Nee, dit is wat de Heere van ons vraagt. Zo wil hij dat er geleefd wordt in de christelijke gemeente. Wie leeft er zo? Kent u mensen? Ken jij mensen die zo leven? Nou, dat is een zegen, dat is een werk van Gods genade. En we weten met elkaar, Adam en Eva, die hadden zo kunnen leven. Die hebben zo geleefd in het begin van het paradijs. En ik zei het al, zij zijn van God afgeweken. En sindsdien is er niemand meer goed. Behalve één. Behalve Gods Zoon. Hij heeft zo geleefd zoals Paulus daarover schrijft. Alleen hij. Hij heeft zich laten uitdagen aan het kruis. Kom af. Als je nou Gods Zoon bent. En hij heeft het niet gedaan. Al zijn discipelen hebben hem verlaten. Niemand heeft het voor hem opgenomen. Ook zijn moeder niet. Ze hebben hem verraden of ze hebben hem verloochend. En hij heeft ze in liefde opgezocht. Hij is tot ze teruggekeerd. Hij heeft ze uitgenodigd. Hij is die Emmausgangers achterna gereisd. Ondanks alles wat zij gedaan hebben. En nog iets eerder bij die paasmaaltijd heeft hij het gezegd: ik ben in het midden van u als een die dient. Hij, de Zoon van God, hij dient mensen. Hij wast de voeten. Hij is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. En daarom, alleen om wat hij heeft gedaan, kunnen mensen in beginsel hem dienen, de Heere dienen en toch ook elkaar. En daarom, gemeente, ook vanmorgen weer, lever je aan hem over. Verwacht het van hem. Als je je eigen leven moet gaan verbeteren en moet gaan oppoetsen en met de lijst van vermaningen moet gaan zitten van nou, dan moet ik eens meer dit en meer dat. Het lukt u niet. Maar leg je neer voor hem. En beleid het hem wie je bent. En vraag hem om moed en kracht om dat nieuwe leven om hem te dienen. En verlang dan naar die eeuwige heerlijkheid. Waar het volmaakt zal zijn. Waar hij gediend zal worden zoals Paulus erover schrijft. En waar, ook elkaar, waar we ook elkaar zullen dienen. Zie op hem. Op hem alleen. Amen. En laten we dan met elkaar zingen van Psalm 22, een leiderspsalm, maar waarin het dan in vers 15 ook gaat over hem dienen, voor hem leven. Psalm 22, de versen 15 en 16. eindigen we met dankzegging. Heren, zo naderen we dan tot u de hoge heilige God. En Heren, dan bent u het die alle dingen werkt. We kunnen het alleen maar van u verwachten. Zo leggen we ons als het ware, buigen we ons voor u neer. En vragen u, Heren, wees u ons genadig en geeft u ons toch dat leven zoals Paulus dat beschreven heeft. Wat hebben we dan een goed leven met u en met elkaar? Los van al dat gedoe van ons. Heren, wat een zegen zou dat zijn. Zo'n gemeente hier ook. Daar zal dan toch een getuigenis van uitgaan, Heren. Bidden u, laat dat getuigenis uitgaan. In woord en werk, Heren. Gedenkt u ons in het verdere van deze dag. Helpt u. Bidden u voor deze gemeente, voor de kerkenraad. U voorziet in de vacaturen. U werkt de werken van uw genade. U doorgaat met uw werk, Heren. In de volgende generatie. Heren, geeft u vrede, geeft u liefde, geeft u gebed. Bovenal een zien op u, vergeeft u het verkeerde. En hoort u dan om Jezus wil. Amen. Ik wijs u nog op de collecte voor diaconie, kerkbeheer. En nogmaals, kerkbeheer, ik beveel u die van harte aan. We zingen de slotzang, Psalm 108, vers 1. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En dan straks, na de zegenbeden, zingen we met elkaar ook nog de twee coupletten uit het Wilhelmus. bidden we om de zegen van de Heere. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en Hij geve ons vrede. Amen.